Het ego en de machine, hoe het kapitalisme het heilige vervangt door het zelf. De mensheid zag zichzelf ooit als deel van iets groots en mysterieus, de kosmos, de aarde, het goddelijke, het eeuwige ritme van het leven. Elke cultuur had haar eigen manier om hetzelfde te zeggen, dat betekenis niet ligt in bezit, maar in deelname, niet in accumulatie, maar in verbinding. Toch is in de afgelopen eeuwen, met name met de opkomst van het kapitalisme en de industriële moderniteit, deze kompasnaald omgedraaid. Waar het heilige nooit het menselijk leven richting gaf, heeft hetzelfde troon bestegen. De oude zoektocht naar transcendentie, het overstijgen van het ego, is vervangen door de eindeloze jacht op de bevrediging van het ego. In het vacuüm dat ontstond door de dood van Mitain, werd consumentisme de nieuwe religie, en de markt haar tempel. De mensheid ruilde innerlijke bevrijding voor materiële overvloed en ontdekte daarbij dat ze vreemd leeg was. Inheemse en oude geloofsovertuigingen leven in de cirkel. Lang voordat moderne economieën opkwamen, leefden inheemse en oude samenlevingen volgens cosmologieën die de grens tussen zelf en wereld oplosten. In deze culturen was het leven geen bezit, maar relatie, een weefsel van wederzijdse banden met het land, de dieren en het onzichtbare. Het web van het leven. Onder veel inheemse Amerikaanse naties werd de wereld begrepen als een verbonden web, de grote cirkel of heilige hoepel, waarin mensen verwant waren aan dieren, planten, rivieren en sterren. De Lakota-uitdrukking Mitaku Oya's apostrofie, om mijn verwanten, drukt een metafysica van samenzijn uit, even voordat de ecologische wetenschap dit weergalmde. Het zelf, in deze wereldbeschouwing, is geen geïsoleerd bewustzijn, maar een knooppunt in een levend netwerk. De identiteit van een individu is relationeel, gevormd door de gemeenschap, de voorouders en het landschap zelf. Handelen zonder eerbied voor het geheel is jezelf verwonden. Spirituele rijpheid betekende daarom het oplossen van de illusie van afgescheidenheid, leven met nederigheid te midden van de meer dan menselijke wereld. Rituelen, offerandes en seizoensceremonies waren geen louter bijgeloof, maar daden van balans, erkenningen dat het leven in cirkels stroomt, dat geven het ontvangen ondersteunt. De jager bedankte de geest van het hert, de boer bad tot de regen, de verhaalverteller riep de voorouders aan. Al het leven nam deel aan een heilige uitwisseling. Oude beschavingen en de heilige kosmos. In het oude Egypte, India, Griekenland en Mesoamerika verschenen vergelijkbare thema's. Het universum was geen inerte materie, maar bezield, bezield door goddelijke intelligentie. Het Egyptische concept van maat, waarheid, balans, kosmische orde en het Griekse kosmos wijzen beide op een harmonieuze totaliteit waarin ieder wezen zijn plaats heeft. De rol van de mensheid was niet om de natuur te domineren, maar om haar harmonie te weerspiegelen. Tempels werden gebouwd als symbolische replica's van de kosmos, en priesters dienen als bemiddelaars tussen werelden. Wanneer de mensheid haar kosmische rol vergat, wanneer ego en hebzucht maat verstoorden, volgde wanorde, hongersnood, oorlog, moreel verval. Taoïsme, de stroom van het zijn. In het oude China bracht Taoïsme deze intuïties tot filosofische verfijning. De Tao Te Ching leert dat de weg, Tao, de bron en het ritme is van al het bestaan. De wijze laast het ego op door woewei, moeiteloze actie, en laat het leven zichzelf door hen heen leven. Het hoogste goed is als water, schreef Laozi, dat alles ten goede komt en niet wedevert. Leven in strijd met de Tao, streven, forceren, domineren, is lijden. Terugkeren naar de Tao is transparant worden, als water dat van een heuvel stroomt, gevormd maar ongeschonden. Hier opnieuw is de oplossing van het ego geen vernietiging, maar afstemming, de herontdekking dat de persoonlijke stroom onafscheidelijk is van de kosmische rivier. Gedeelde wijsheid. Door deze diverse tradities heen, inheems, Egyptisch, Taoïstisch, schittert hetzelfde inzicht, dat betekenis, gezond verstand en overleving afhangen van het herinneren dat wij behoren tot het geheel. Het zelf is een tijdelijke uitdrukking van iets onmetelijk groters, een vonk in het grote vuur. Dit vergeten is de oorspronkelijke zonde, de val in afgescheidenheid. Het herinneren is verlossing, lang voordat het woord geloof betekent. Hedendaagse religies, de dood van het afgescheiden zelf. Naarmate de filosofieën van de mensheid evolueerden en formele religies opkwamen, bleef dezelfde mystieke draad verschijnen, hoewel uitgedrukt in nieuwe talen en mythische vormen. Boeddhisme, de stilte van geen zelf. In het boeddhisme ontmantelt de leer van anatta, geen zelf, de illusie van de blijvend, onafhankelijk ik. Wat wij het zelf beschouwen, is een stroom van sensaties, percepties, gedachten en bewustzijn. Bevrijding ontstaat wanneer deze illusie oplost. Het einde van hechting is nirvana, het doven van de vuren van het ego, verlangen, afkeer en onwetendheid. De boeddhistische beoefenaar traint in mindfulness en compassie om precies de grenzen van het zelf los te maken. Wanneer we zien dat onze gedachten en emoties tijdelijk zijn, identificeren we ons er niet langer mee. Wat overblijft is het bewustzijn zelf, lichtend, centrumloos, vrij. De Boeddha leerde ons niet hoe we betere zelven kunnen zijn, hij leerde ons hoe we vrij kunnen zijn van het zelf. Hindoeïsme, het oneindige binnenin. In de hindoeïstische filosofie, Varalatvaita Vedanta, is het ego een sluier van onwetendheid, avidya. Daaronder ligt Atman, het ware zelf, dat niet persoonlijk is maar identiek aan Brahman, de oneindige grond van het bestaan. De beroemde Upanishadische uitdrukking Tattvamasi, gij zei dat, verklaart dat de essentie van het individu dezelfde is als de essentie van de kosmos. De weg naar bevrijding, moksha, is daarom niet de perfectie van individualiteit, maar het overstijgen ervan. Wanneer de golf beseft dat hij het water is, onthult de oceaan van het zijn zichzelf. Het ego laast niet op in niets, maar in oneindigheid. Islam en soefisme, de vernietiging in de geliefde. In de islam is de ultieme waarheid Tawhid, de eenheid van al het bestaan in de eenheid van God. De mystici van de islam, de soefies, maakten van deze doctrine een levende ervaring. Door herinnering, dikke, en liefde smelt het ego van de zoeker in de glans van de geliefde totdat alleen God overblijft. Het verhaal van de vliegende soefi belichaamt deze waarheid. Een derwis leert door diepe toewijding te vliegen. Maar terwijl hij zweeft, kruist een gedachte zijn geest, wat zal mijn familie denken als ze horen dat ik kan vliegen? Onmiddellijk stort hij neer. Zijn leraar zegt hem, je vloog goed, maar je keek achterom. Zodra zelfbewustzijn terugkeert, verdwijnt genade. In het soefisme heet dit vana, de vernietiging van het zelf in God. Maar deze vernietiging wordt gevolgd door baka, voortbestaan in God. Het ego sterft, en wat overblijft is pure aanwezigheid. Jodendom, de vernietiging van het zelf. In het kabbalistische jodendom zoekt de mysticus Bitul Hayesh, de vernietiging van de ietsheid van het ego, om Ein Sof, het oneindige, te ontmoeten. De tzaddik of rechtvaardige persoon is iemand die zichzelf zo volledig geledigt dat het goddelijke licht ongehinderd door hen heen stroomt. In deze mystieke taal is nederigheid niet bescheidenheid, maar ontologische waarheid, alleen God is werkelijk. Hoe meer het ego oplost, hoe zichtbaarder het goddelijke wordt in de wereld. Christendom, het ledigen en het inwonen. Christelijke mystiek biedt haar eigen versie in het concept van kenosis, zelflediging. De heilige Paulus schreef, ik leef, maar niet ik, maar Christus leeft in mij. Voor mijn sterk hart moet de ziel zichzelf ledigen zodat God in haar geboren kan worden. In contemplatief christendom, de lijn van de woestijnvaders, de wolk van onwetendheid en de karmelitische mystici, is gebed geen vragen om dingen, maar het binnengaan in stilte waarin het ego zwijgt en de goddelijke aanwezigheid alles in alles wordt. Wicca en heidendom, de heilige cirkel herwonnen. Moderne Wicca en hedendaags heidendom, hoewel vaak afgedaan als nieuwe religies, dragen de oude herinnering aan immanentie, het idee dat het goddelijke in de wereld is, niet erboven of ver voorbij. In de Charge of the Goddess, een van de centrale teksten van Wicca, verklaart de godin. Alle daden van liefde en plezier zijn mijn rituelen. Hier wordt goddelijkheid niet gevonden door de wereld te ontvluchten, maar door haar volledig en neerbiedig te omarmen. Het ego laast op door extase en belichaming, niet door ascese. De rituele cirkel vertegenwoordigt de totaliteit van het bestaan, geen hiërarchie, geen scheiding. Wanneer de hoge priesters de vrouwen of de heer aanroept, is het geen externe godheid die neerdaalt, maar het ontwaken van het goddelijke binnenin onder alle deelnemers. Seizoensfestivals, het wiel van het jaar, lering dat dood en wedergeboorte, duisternis en licht, één continue pulse zijn. De bovenaar leert zichzelf niet te zien als meester van de natuur, maar als haar uitdrukking. In extatische dans, in trance, in communie met aarde en hemel, wordt de grens van het zelf dunner totdat men voelt, ik ben het bos dat ademt, ik ben de maan die zichzelf in water ziet. De weg van Wicca naar transcendentie is dus immanent in plaats van verticaal. Het ego laast niet op naar de hemel, maar naar buiten in het levende wee van de aarde. Psychologie, Maslow en de wetenschap van transcendentie. In de 20e eeuw begon de psychologie te herontdekken wat mystici altijd al wisten. Abraham Maslow's hiërarchie van behoeften werd iconisch voor het beschrijven van menselijke motivatie, van basisoverleving tot liefde en waardering, culminerend in zelfactualisatie. Maar laat in zijn leven herzag Maslow zijn model. Voorbij zelfactualisatie herkende hij een andere fase, zelftranscendentie. Hier laast de grens van het zelf op. Men wordt een deelnemer aan iets goddieres, of dat nu dienstbaarheid, creativiteit, natuur of mystieke eenheid is. Moderne neuroetenschap bevestigt dit. Wanneer mensen in diepe meditatie, extatisch gebed of flow toestanden komen, wordt het default mode netwerk, het deel van de hersenen dat ons gevoel van zelf onderhoudt, stiller. De subjectieve correlatie is eigen oplossing, gepaard met vrede, compassie en eenheid. Wat Maslow, de Boeddha en de Soefi in hun eigen talen observeerden, is dat het hoogste menselijke potentieel niet ligt in de perfectie van het zelf, maar in het overstijgen ervan. Kapitalisme, de afgoderij van het ego. En toch is de beschaving die de moderne wereld domineert gebaseerd op de tegenovergestelde aanname, dat het zelf niet mag oplossen, maar eindeloos vergroot moet worden. Het kapitalisme, in zijn psychologische essentie, is afhankelijk van de honger van het ego. Het gedijt door spiritueel verlangen om te zetten in consumeerbaar begeerte, door ons te overtuigen dat de leegte binnen ingevuld kan worden met bezittingen, macht, status en stimulatie. Reclame verkoopt geen producten, het fabriceert verlangen. Het zegt ons, je bent incompleet, maar dit zal je compleet maken. Het verkoopt verlossing door middel van dingen. De paradox is tragisch, de ontevredenheid van het ego, die oude wijsheid probeerde te genezen door transcendentie, is de motor van de economie geworden. De leegte is geen spiritueel probleem meer, het is een bedrijfsmodel. Dus wat ooit werd gezien als de wortel van lijden, verlangen, gehechtheid, trots, is omgedoopt tot deugd, ambitie, productiviteit, prestatie. Het zoeken naar eenheid of stilte is in deze wereldbeschouwing onproductief, zelfs gevaarlijk, omdat het de machinerie van verlangen bedreigt. Het mantra van het kapitalisme is niet wees stil en weet, maar groter, beter, sneller, meer. En toch, hoe meer we het zelf voeden, hoe hongeriger het wordt. Winkelcentra en digitale feeds zijn kathedralen voor deze rusteloze god, de afgod van het ego, die eindeloos consumeert en niets produceert dat werkelijk bevredigt. Conclusie, de terugkeer van het heilige. De crisis van de moderniteit is niet alleen economisch of ecologisch, ze is spiritueel. Een beschaving die rond het ego is georganiseerd, kan zichzelf niet in stand houden, omdat het ego geen grenzen kent. Het verslindt de aarde, elkaar en uiteindelijk zichzelf. Maar overal om ons heen zijn tekenen van ontwaking. Mensen keren zich tot meditatie, gemeenschap, ecologisch bewustzijn en nieuwe vormen van solidariteit. Ook de wetenschap begint te erkennen wat wij zo lang geleden verklaarden, dat de gezondheid van de geest, de planeet en de ziel onafscheidelijk zijn. Het oplossen van het ego is niet jezelf verliezen, het is thuiskomen, het herontdekken van de eenheid die nooit verloren was, alleen vergeten. De volgende revolutie zal niet worden gevochten met wapens of algoritmen, maar met bewustzijn. Wanneer de mensheid zich herinnert dat wij niet de meesters van de wereld zijn, maar momenten ervan, zal het heilige ontwaken, niet in tempels of doctrines, maar in elke daad van bewustzijn, compassie en eenvoud. Referenties en aanbevolen literatuur. Oude en inheemse gedachten. Black Elk, Black Elk Speaks, John G. Neihardt, 1932. Vine Deloria J.R., God is Red, A Native View of Religion, 1973. Lao Zi, Tao Te Ching, Vert. D.C. Lau, Penguin Classics, 1963. Fritjof Capra, The Tao of Physics, 1975. Mystiek en wereldreligies. Althaus Huxley, The Perennial Philosophy, 1945. D.T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, 1927. Swami Vivekananda, Jnana Yoga, 1899. Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 1975. Gersom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 1941. Meister Reckhardt, Selected Writings, Penguin Classics, 1994. Vika Neopaganisme. Doreen Valiente, The Charge of the Goddess, 1957. Starhawk, De Spiraalband, 1979. Ronald Hutton, The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft, 1999. Psychologie en het zelf. Abraham Maslow, The Father Riches of Human Nature, 1971. Mihalik Sik en Mihaly Flo, The Psychology of Optimal Experience, 1990. William James, The Varieties of Religious Experience, 1902. Stanislav Grof, Psychology of the Future, 2000. Cultuur en kapitalisme. Erich Fromm, To Have or To Be, 1976. Christopher Laas, The Culture of Narcissism, 1979. Naomi Klein, No Logo, 1999. Charles Eisenstein, The More Beautiful World Thou Art No Is Possible, 2013.